In Genesis 49 waren wij bij Dan. En met name bij de laatste zin. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ik vind dat erg mooi, zo'n uitdrukking. Want of hij betekent helemaal niks, toch? Historisch, wat heeft dat met Dan te maken? Of het betekent dat er iets over deze profetie... aan deze profetie is dat een rol zou spelen als die zaligheid des Heren daadwerkelijk zou komen. En dat is een van mijn argumenten voor de idee dat Dan een functie zal vervullen bij de komst van Christus. Dat wil zeggen bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Want zoals de man dan wel de stam... en in ieder geval de naam, de richting heeft aangegeven, en dat in zekere zin nog steeds doet, van de migratie van Israël en de diverse stammen daarvan. Zo zal dat in de toekomst kennelijk ook gebeuren. En ik denk dat dat de reden is, om het dan concreet te zeggen, dat dan niet genoemd wordt in de opsomming van 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël in Openbaring 7. Kortom, hij wordt niet genoemd in de opsomming van de 144.000. Hoe dat kan? Ja, dat is omdat het gaat over 12 stammen van Israël, maar er zijn er 13. Maar er worden er nooit 13 bij elkaar genoemd. Dus dat kan. Dat is Dan die de richting aangeeft. Ik heb het vandaag nog nagekeken, namelijk vanwege het woord weg en pad uit Genesis 49 vers 17. Dan zal een slang zijn aan de weg. En inderdaad kwam ik tegen dat dat woord ook opgevat wordt als richting, direction. En dat is precies wat ik betoogd heb ook. Dan geeft de richting aan en dat is ook de betekenis van zijn naam. Wij zeggen altijd Dan staat voor rechter. Net als bij Daniel, mijn rechter is God. Maar het is niet de rechter van de rechtspraak. Het is de rechter van degene die de richting aangeeft. Het zijn verwante begrippen natuurlijk. Maar het gaat primair om richting. Dat is de betekenis van de naam van Dan. En dat is dus ook aan de orde als het gaat om een weg, een pad, of wat het maar is. Geef de richting aan. En het idee is dat hij een spoor heeft nagelaten. Zoals een slang dat doet. En dat hij als slang genoemd wordt, is omdat spreekwoordelijk is dat paarden bang zijn voor slangen. Tenminste, dat hebben ze mij wijsgemaakt. En je gelooft dat natuurlijk, als je dat op school vertelt, dan geloof je alles. Hè? Want als je het niet gelooft, krijg je slechte cijfers, toch? Dus je gelooft dat, dat paarden zijn bang voor slangen. Het zal wel. En het betekent dus dat hoe dan ook, dan zal worden dwarsgezeten door de machtigen der aarde. Want dat is altijd wat het paard voorstelt. Majesteit, weet u nog? Het paard zijn er majesteit. Betekent het paard namelijk zijn majesteit. Dit is een uitdrukking uit Zacharia 9. En anders is het Zacharia 10. Maar het is Zacharia 9, denk ik. U weet wel, daar staat de koning komt op een ezel. Maar een eindje verderop staat het paard zijn er majesteit. Zodat je ziet dat de ezel tegenovergesteld is van majesteit. Maar zet ze maar eens naast elkaar, een ezel en een paard. Dan weet je dat. Dat hoef je niet uit te leggen. Hoeft de juffrouw op school je niet te vertellen. Dat geloof je zo ook wel. Ik zeg altijd, een ezel is een paard met een belachelijk voorkomen. Wat zou je gedacht zien wat het beest allemaal kan? Goed. Maar de slang gaat gewoon door, om zo te zeggen. En dat is gebeurd met Dan. En die heeft zijn naam geschreven op deuren en glazen, roep ik dan. Waarmee ik niks lelijks gezegd wil hebben over Dan. Maar hij heeft nou eenmaal zijn naam overal achtergelaten. Dan was hier. En dan op uw zaligheid wacht ik, heren. Want in de toekomst denk ik dat hij hetzelfde nog een keer zal doen. En dan gaat het spoor natuurlijk terug. Alsnog naar het beloofde land. Ik heb gezegd, ik denk dat hij de kwartiermaker is. Zoals hij dat in het verleden is geweest. Vooroplopend bij de migraties van, populair gezegd, de 10 stammen van Israël. Goed, dan krijgen we één bende. Want dat is Gad, dat is in vers 19. Waar staat, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar de naam Gad wordt nog eenmaal vertaald met bende. En dus is de naam meteen profetisch van aard. Hoewel, er zijn er die het willen vertalen met iets als goed geluk of zoiets. Maar de bende lijkt mij vooralsnog het meest voor de hand liggende, omdat het woord voor bende hierna ook meteen genoemd wordt. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen, dat wil zeggen, hij zal die bende weer aanvallen in het einde. Meer wordt er van Gad hier niet gezegd, dus wij moeten dat mee doen. We hebben natuurlijk nog uitspraken in Deuteronomium 33. Maar ja, die zijn dikwijls nog veel summierder. Korter. Even kijken waar. Want die volgorde is daar totaal anders. U kan hem niet eens vinden. Want ik zei u toch, mijn bril deugt ook al niet meer. Oh ja, ik zie het. En van Gad zeide hij, gezegend zij die aan Gad ruimte maakt. Hij wond als een oude leeuw en verscheurde de arm, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar het deel des wetgevers bedekt was, of in het deel des wetgevers bedekt was, vooruit de maat. Daarom kwam hij met de hoofden des volks en hij verrichtte de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. Dat is voor mij ook onbegrijpelijke taal, overigens. Maar ik ben nou eenmaal ook niet de eerste die zich erin verdiept heeft. Ik zal u wat voorlezen. Volgens de Joodse rabbi Abarbanel, dan weet u het wel, denk ik altijd bij die naam, Abarbanel, dat zijn van die legendarische namen van Joodse rabbis. Nou ja, dat wil zeggen, dat wordt gerekend tot de Joodse oudvaders, hè, binnen het Jodendom. Vraag me niet wanneer die geleefd heeft, want dat weet ik niet. Maar volgens de rabbi Don Isaac Abarbanel schijnt dit verband te houden, of houdt dit verband met de hunnen, met een hoofdletter H, de hunnen, die hier ook gelogeerd hebben, zeggen ze, want ze hebben hun bedden achtergelaten. Maar goed. Achteraf hebben ze mij verteld dat het allemaal op een misverstand berust. En tegenwoordig denk ik, nou, dat zal dan wel. Weet ik veel. Heb je dat nou ook? Ik kijk echt, als het voorbij komt, kijk ik altijd naar die programma's die over de oudheid gaan. En opgravingen die ze weer gedaan hebben enzovoort. En ja, soms schiet ik spontaan ook in de lach van wat ze nou weer bedacht hebben. En dan komt een ander programma die vertelt weer precies het tegenovergestelde en zo. Ze verzinnen maar wat. En als ze er maar plaatjes bij hebben en een leuk verhaal. Er zit iemand dat heel interessant te vertellen. Zin voor zin, dat kun je zien. Dat ze dat doen, zin voor zin. Ja, nog één keer overdoen, maar dan met een beetje meer gebaren erbij enzovoort. Meer uitdrukking op je gezicht. Ja, nog één keer, take 83 enzovoort. En dat monteren ze dan aan elkaar. Heb je dat? Ken je dat? En dan, oh mens. En dan blijf ik toch nog kijken ook van, ja, nou, ook niet altijd. In veel gevallen komt dan vanzelf een keer de reclame en dat hou ik niet vol. Dat is 7 minuten wachten en dan ben ik weg. Dan denk ik, och, laat maar ook. Maar ze vertellen je van alles. Maar goed, Deunen, want die hebben natuurlijk Europa belaagd. Maar volgens Abarbanel gaat het over de Hunnen onder Attila, de beroemde Hunnen, die de Goten bedreigden. Maar na de dood van Attila werd de dominantie van de Hunnen gebroken. Dat wil zeggen, die Hunnen, die hebben, dat is, moet de schat geweest zijn. Die hebben de Goten bedreigd. Dat waren ook Israëlieten. Dat vertelt Abarbanel niet hoor. Maar die hebben oorlog gevoerd met de Goten totdat Attila de dood stierf, hoe heet zoiets in goede Bijbelse termen, overleed. En toen werd het anders, toen werden de Hunnen weer verdreven. En we weten nu officieel nog niet waar ze gebleven zijn, geloof ik. Maar dat doet er nou ook allemaal niet toe. Maar dat heeft betrekking op de stam van God, een bende. De uitdrukking een bende past natuurlijk wel op het begrip de Hunnen. Dat waren een beetje wilde, oorlogszuchtige veroveraars enzovoorts. Ze zijn uiteindelijk weer verdreven. Dat is precies wat hier staat, hè. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde. Wat we van God, de stam van God terugvinden, namelijk, is enige nakomelingen. Maar wij vinden inderdaad Goten, dan wel Gitones of Gutones. Of Agathirsi, of Agathziri, of de Gatsaren. Deze is interessant. Dit kan je allemaal niet onthouden, dat doet er ook niet toe. Hè? Maar Gatsaren kennen wij wel, omdat de Gatsaren. Het verhaal is, ook binnen de Joodse traditie trouwens, die het niet leuk vinden. Maar het verhaal is dat de Gatsaren in de tijd als volk zich bekeerd hebben. Dat wil zeggen, zijn overgegaan tot het judaïsme. Omdat ze zich bevonden in het randgebied, zal ik maar zeggen, van het christelijke Westen, Byzantium, Turkije enzovoorts. En aan de andere kant hadden ze de islam. En om bij geen van beiden te hoeven horen, hebben ze zich bekeerd tot het judaïsme. Dat is het korte verhaal ongeveer. Dat wordt bij voorkeur in twijfel getrokken. Want ja, het heeft iets van doen met de Joodse identiteit. Vooral van de Askenazische Joden. Want het idee dat ons toch heel eeuwenlang is overgeleverd, is dat de Askenazische Joden in hoge mate afstammen van de Gatsaren. Gazaren mag ook, maar het is Gatsaren. Nou ja, dat vinden ze niet leuk, want daar stammen ze niet van Juda af. Eigenlijk. Maar goed, ik zal er niks verder over vertellen. Maar die Gatsaren zijn uiteindelijk toch verdreven naar het noorden toe. En toen, vooral naar het gebied wat later Polen werd. Dus ze spreken ook over Poolse Joden, Poolse traditie. De klassieke zwarte Joodse klederdracht, zoals we die kennen in elk geval in Antwerpen, om maar zoiets te zeggen, dat is gewoon oude Poolse klederdracht. Hè. Dat is niet Joods, dat is Pools van huis uit. Alleen in Polen dragen ze dat niet meer, want die zijn daar gebleven. Waren de Joden die daar weggegaan zijn, hebben die klederdracht meegenomen en nooit meer aangepast. Dat doen mensen soms die emigreren. Die passen hun stijl nooit meer aan. Dat is gevoel voor psychologen, maar doe maar. De andere kant van het verhaal is dat Gatsaren dus wel degelijk ook Israëlieten waren. En vermoedelijk dus ook inderdaad stammen van Gad. Alleen dus niet Joods, maar wel Israëlitisch. Maar ja, dat weten ze ook zelf niet. Wij kennen dan nog de Gadeni. Ik spreek het uit zo ongeveer zoals het geschreven wordt. Hè? De Gadeni, Dat zijn de Picten in Schotland. Alleen die heten weer Picten, omdat ze pikjes maakten op hun lijf. Zij zijn de uitvinders om zo... Dat is niet waar, maar... Ik moet het netter zeggen natuurlijk. Zij beschilderden zichzelf. En daarom heten ze Picten, vanwege de plaatjes. De Picten, maar het waren de Gardeni. Verwant aan de geethals. G-E-E-D. G-E-E-D, hals. Kedels in Ierland. Dan had, dat is allemaal nog afgeleid rechtstreeks van de naam van God. Maar God had ook een stuk op zeven zonen. Zeljon, of sorry, Sifjon, van wie stammen de Zefonieten, staat gewoon in de Bijbel. Hè? Zefonieten heten ze. Zodat de Bijbel ze kent als een volk. Of als een stam, of als een clan, maar hoe je dat maar noemt. Hè? De Zefonieten. Die kennen wij als de Tai-Fali. De Z is dan een harde Z geworden. Maar goed, de Tsa-Fali. Die vinden we onder de Goten in Zuid-Frankrijk. Dat waren de Westgoten. Waarmee ze, bij wie ze zich hebben aangesloten. Ik kan het opschrijven, broeder, maar het heeft geen zin, hè? De Westgoten, de Visigoten. Goed. Narbonne. Daar ben ik wel eens geweest, ik kan nooit op die naam komen. Narbonne. Want ik noem de naam Narbonne gewoonlijk in verband met een Paulus. Had nog een naam. Paulus, dat was de baas van dat eiland in het westen, eiland in de zee, op Cyprus. Paulus de apostel heeft zijn naam overgenomen. Sergius, nou weet ik het weer. Sergius Paulus, zei hij in de Bijbel, in de Statenvertaling. Sergius Paulus. In Frankrijk heet hij Saint-Paul Serge. En hij wordt vereerd in Narbonne, want hij wordt geacht de eerste bisschop van Narbonne geworden te zijn. Afkomstig van Cyprus, waar hij dus de baas was. Procureur of gouverneur van het eiland, of hoe zoiets maar heet. Maar hij schijnt later ook naar het westen getrokken te zijn. En in Narbonne is een kerk aan hem gewijd. En het merkwaardige van die kerk is dat de voeten van die pilaren van die kerk, die zijn allemaal verschillend van hoogte. Dat is vloeken met een stijl natuurlijk, hè. Maar ze zijn allemaal verschillende van hoogte. En het verhaal is dat dat gebeurd is om aan te geven dat de man over de woeste baren van de Levendzee, oké, de Middellandse Zee, vermoedelijk via een schipbreuk, zoals gebruikelijk, daar in Narbonne terecht is gekomen. Hebben we die nog? Narbonne. Maar Narbonne heette vroeger, dat heb ik daar nooit gecontroleerd trouwens, maar dat heb ik wel ergens weer opgedaan. Narbonne heette vroeger Gotia. Gotia, met TH. Gotia. Dit is het terrein van de Visigoten, de Westgoten. Als ik u nog eens wat mag vertellen hier tussendoor, dan... De oude graven van Holland, hun namen weet ik zo gauw allemaal niet. Ik was helemaal niet op bedacht dat ik dit zou gaan vertellen of zo. De oude graven van Holland, als je die opzoekt, de eerste die men weet te melden, daarvan zegt men dat het eigenlijk een Viking was die hier in Nederland was terechtgekomen. En, nou goed, hetgeen niet geheel onmogelijk is. Maar het neemt niet weg dat er ook een andere serieuze verklaring bestaat. Namelijk, het was niet een Viking, het was een Goot. Hij kwam uit Zuid-Frankrijk en de aardigheid daarvan is, en ik denk dat dat de reden is waarom men het niet blieft, de aardigheid daarvan is dat hij inderdaad een geslachtslijn heeft die teruggaat tot Troje. dat wil zeggen, de graven van Holland stammen niet van een invallende viking, maar ze stammen van de koningen van Troje. Hebben die nog? Bovendien waren de graven van Holland verwant aan de Brederodes, en die hebben net zo goed de stamboom die teruggaat tot Troje. En op die manier zijn wij ook aan het Nederlandse wapen gekomen, namelijk de klimmende rode leeuw. Dat is het wapen van Troje namelijk. Zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Rommel maar wat door Google enzovoort. Iedereen kan dat zelf nakijken. Of men het gelooft of niet. Ach, dat vraag ik van u ook niet of u dit gelooft. Maar ik meld het wel even natuurlijk. Hè. Ik vind het wel leuk. Maar van Gat dus. Onder de Goten. Ja. Zuid-Frankrijk, vanouds het gebied van de Visigoten, de Westgoten. Een ander deel heet de Ostrogoten, dat zijn de Oostgoten dus. Hè. Ze zijn inderdaad groot geworden. Nou ja. Dan hebben wij een zoon van Gad, die heet Haggai. Van wie stammen, nee niet Haggai, Haggai. Heet het officieel. En van wie stammen de Hachieten? Maar die kennen we als de Kachieten. Want de H is een CH en daarna weer een C. Dat hangt maar van de tongval de uitspraak af. Maar dat is een bepaalde categorie onder de Skieten. Kachach. Schieten. Wij kennen ze als de Gauke. Als de Ho-Sinks. Als de Hugo. Het was van Hachie. Hugo. Dan wel Huga. Dan wel Hugi. Franken. Want die worden gerekend eventueel tot de Franken, maar daar trokken ze mee samen op. Dan heb je nog de Gauki, namelijk de Kauki. Dat is in, die naam vind je terug in het oosten van Ierland. De Gauken, overigens vermengd met de Friezen. De andere zoon, volgende zoon van Gad was Shuni, Schuni. De Sunnieten stammen van hem af. En die kennen we als Siones. En dat vinden we terug in Zweden. Andere zoon van Gad was Esbon. Die, van wie stammen de Osnieten? Esbon, Osnieten. Je hoeft me uit te spreken als Osbon. En dan heb je de Osnieten, dan begrijp je het makkelijker. Maar het staat zo in de Bijbel. Esbon, van wie stammen de Osnieten? En de Osniet, dat is een groep Franken. Dat wil zeggen, die vinden we terug in Duitsland. De naam Osnabrück komt daar vandaan. En dan zegt hij natuurlijk, maar de Franken zijn toch van Ruben? Ja, maar die verschillende clans zijn met elkaar opgetrokken. Dus we gooien ze op een hoop, we zeggen het zijn Franken, maar ze stammen niet allemaal van Ruben af. Hè. Deze stammen dus inderdaad dan van Gad. De Osnabrück, ja. De Osni. Dan hebben wij Eri. Als zoon van Gad, van wie stammen de Herieten? Kan het ook niet helpen. De Eri, van wie stammen de Herieten? Ook uitgesproken als Gerieten. En daarvan kennen we de Garinei, de Grani, de Grötingi, allemaal in Zweden. Dan hebben we de... Een zoon van Gad die heet Arodi. Van wie stammen de Arodieten, zegt de Bijbel. En die kennen we dus als de Harudes of als de Garudes. Dat is in Noorwegen. Of als de Eruts in Jutland. Dan hebben we ook nog de Haruldi Goten. In Scandinavië. En de laatste te melden zoon van God was Areli. De Arelieten stammen daar vanaf. Die kennen we als de Eruli. En die is het laatst waargenomen in Zweden. Kent u haar de namen van Keltische dan wel Saksische stammen in Nederland? Kent u ook niet, hè? Houden we ons niet mee bezig. Toch? Maar wij moesten wel op school leren over de kanidevaten en toch? Die nog net, de kanidevaten. En ik weet niet of we tubanten ook hebben moeten leren, geloof het niet. Daar ben ik geloof ik zelf achter gekomen toen ik ooit een week logeerde in Enschede. Bij de familie Middelwijk. Bij Dini, ja. Maar goed, bij de tubanten, dat zijn de Twenten. De krant daar heet trouwens Tubantia, ja. Toch? Dat is de stam van de tubanten. Hoe moet je erachter komen? Maar het heeft toch, de naam heeft toch overleefd. Wij weten die namen nauwelijks. De Bataven, ja, we hebben de Betuwe erover gehouden, toch? Van de Bataven. Misschien kom ik er nog op. Dit was gehad, maar tamelijk verstrooid geworden. Dat hebben we al gemerkt, waarschijnlijk. Dan hebben wij vervolgens, na gehad hebben wij Azer. Van Azer. Zijn brood zal vet zijn. En hij zal zijn koninklijke lekkernijen leveren. Meer weten we er ook niet van, geloof ik. In Deuteronomium 33 heet het geloof ik alleen dat hij voorspoedig zou zijn. Ik moet er toch eens even een bladwijzer bij leggen. Welk vers?
24.
Vers 24. Van Azer zeide hij, Azer zij gezegend met zonen. En hij zei zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in de olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Niemand is er gelijk God, o Yeshurun, die op de hemel vaart tot uw hulp. Met zijn hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. En hij verdrijven de vijand voor uw aangezicht en zeggen, verdelg. Israël dan zal zeker alleen wonen. Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal een dal van dauw druipen. Dat is nogal wat over hem gezegd wordt. En dat betekent dus inderdaad dat hij voorspoedig zou zijn. Dat lijkt me duidelijk. En we waren er nog niet eens doorheen, want vers 29 gaat er vervolgens ook nog over. Hoewel dat die laatste versen, als u mij vraagt, eerder een samenvatting zijn van het hele hoofdstuk dan alleen van Azer. Want het heet dan ineens Israël, hè? En dat zijn al die stammen die hiervoor genoemd werden, gezamenlijk. Maar hoe dan ook, Azer zou voorspoedig zijn, hij zou voedsel hebben en delfstoffen. Dat lijkt me duidelijk, want er zou ook wat in de grond zitten, staat er. Onder zijn voetzolen. Voor zover wij weten is Azer dominant in Schotland. En van Azer stammen af de Aziotee. In het Latijn, Aziote met AE aan het eind. De Aorsi. De Assai. De Assis. De Asianoi, ik begrijp dat dat vaak dezelfde namen zijn in een andere taal, toch? Ja. De Asii, de Aseir, kortom, hoofdzakelijk is dat Scandinavië, maar Schotland is natuurlijk bevolkt geworden in hoge mate vanuit Scandinavië. En ook inderdaad door de Denen, weet u nog, die van dan. Ja. Maar hoofdzakelijk Scandinavië. Dan hebben we de Vandalen vervolgens. Want we krijgen nakomelingen van Azer, namelijk Jimna, ook genoemd Imna. Van wie stammen de Imnaïten? En voor zover we weten kennen wij de Omani. Imna, de Omani Vandalen. Noorden van Engeland en de Schotse Laaglanden. Dat zijn dus Vandalen die niet zoekgeraakt zijn, maar onderweg zijn blijven hangen. Van Jisva, de volgende zoon van Azer, heb ik geen speciale vermelding. Het is ook wat lastig, want je hebt Jisva en je hebt Jisvi. Dat is weer zijn broer, hè? Jisva en Jisvi. Die zijn dus moeilijk uit elkaar te houden. Maar van die Jisvi of Jisvieten of Isvieten kennen wij eveneens Vandalen. Maar die heten de Assi of de Heissi. Heissi Vandalen. Of de Isidones in het Latijn. Maar die worden gelokaliseerd in hetzelfde gebied als die Omani Vandalen die we hiervoor genoemd hebben. Dus ja, maar het zijn broedervolken om zo te zeggen. Dan hebben we nog een belangrijke, dat is Beria. Met een Ajin aan het end. Als zoon van Azer. Beria, maar die Ajin aan het end, dat is onze NG-klank. Wij hebben er ook twee letters voor om het weer te geven. En die wordt soms hard, dan wordt het een K. Of een harde K kan het zelfs worden, of een zachte K. In Duitsland heb je dat ook met die ING-uitgang. Dan heb je in bepaalde delen van Duitsland spreken ze die laatste G echt als een K uit. Hè? Dat is niet de koning, maar de konink. Enzovoorts. Dat soort uitspraken. Dat gebeurt. Wij kennen dat. Het is een kwestie van tongval. Maar het was inleiding tot Beria is dus ook Berg. En dat betekent dat we hem terugvinden in de naam Bergen. En Bergio en Bernicia. Of Bernicia is het eigenlijk. En alles bij elkaar worden deze lui, die van Jimna, die van Jis, van Jisvi en Beria samen genoemd als de Lygische Vandalen. Maar de meest bekende namen die we ervan over hebben gehouden is de Boreoi van Beria of van Berecht, Boreoi Vandalen, bepaalde categorie dus. Maar daarna krijgen we namen als Barrages. Barrages, dat is van de E-team, hè? Barrages. Ja, waar komt die naam vandaan? Barrages. Baragon. Dat zijn Vikingen die zich in Rusland gevestigd hebben. De Baragos. Ik kan het bijna niet lezen. Dan hebben we de Varegu. Varegu. Maar de V is eigenlijk een B, dat is de Hebreeuwse beet immers. Dus de Varegu is hetzelfde als de Baragos. Het zijn ook Vikings die zich gevestigd hebben in Rusland. En we kennen ze ook als de Variag. Beriag, Beria, gewoon dezelfde naam. Ja. Maar het mooiste komt nog, denk ik, want we krijgen de Varagan, Hunnen. Die vind je terug onder de Gatsaren, maar dat is zuidelijk van Rusland. Hè? Die kant op zijn die lui terechtgekomen. Wij kennen ze in Brittannië ook trouwens, maar daar heet ze de Varini, de Varins, de Warings, Warings. Ken je, weet je nog, hoe heet het programma ook alweer? That's Army.
Daar komen de schutters.
Ja, daar komen de schutters. Mr. Mannering.
Ja.
Dat is plat uitgesproken, maar dat hoort zo in het Engels. Main Waring. Maar Waring, dat is een veel voorkomende familienaam in Engeland. Want het is de naam van een stam, namelijk afstammend van Hazer. De Warings. De Viruni. Maar ook Beria, Bereg, de Brigantijnen. Dat is hetzelfde. De Brigands. Dat is in het noorden van Engeland. En dan hebben we nog de Briges, of Bruiges, Briges. Ja, hoe je dat in het Engels uitspreekt, weet ik niet, want het is in Zuidoost-Ierland. En de Beragio in Gallië, dan wel Zwitserland. Maar het meest bekende is de Bourgondiërs. Bereg, jij kan hem niet missen. Bereg, leuk hè, Bereg. Bourgondiërs is hetzelfde als de Warings. Het is een totaal andere uitspraak, maar het zijn dezelfde letters en daar gaat het om. Althans, als je het gewend bent aan die vervanging van die letters, hè, van die klanken. Het verloop ervan. Maar het is hetzelfde. De Bourgondiërs. En die naam Bourgondië, ja, dat is een heel verhaal. Hè. Dat verdiep je daar maar eens in. Dat is een heel groot gebied eigenlijk, wat de naam Bourgondië gedragen heeft, tot in Nederland aan toe. En nog trouwens, want het zuiden van Nederland noemen we ook Bourgondisch. Maar je hebt het koninkrijk Bourgondië gehad, je hebt het hertogdom Bourgondië gehad enzovoort. Het is in stukken verdeeld geworden. Toen werd het een dit en het ander werd dat. En toen werd het weer geannexeerd en weet ik veel. Maar de naam is breed, verbreid geworden. En als naam van een landstreek of een natie, een staat, is het blijven hangen. Maar het is dus van Hazer. Even kijken wat we nog meer hebben, want we waren er nog niet. We hebben ook nog de, want dat is de volgende zoon. Na Beria wordt het Heber of Geber, verwant aan Gabber. En Gabber is een maat, hè? Dat is een metgezel, officieel. In het Jiddisch is het een vriendje, hè? Een gabber. In het Russisch is dan een spoednik. En dat vertalen wij weer met kameraad. Naar het Nederlands. Spoednik. Oh, je dacht dat zo'n satelliet was? Nee, dat is een fototoestel. Ik heb het niet meegenomen, maar ik had het u kunnen laten zien. Spoednik. Staat erop, zo. In Latijnse letters, onze letters. Maar ik heb ze ook gezien met Cyrillische letters. Sputnik. Dat is je maatje, een ding wat je altijd bij je hebt. Nou ja, in de jaren 60, 50. Stereocamera. Ja. Maar goed. Gabber, vriend. Dit vind je terug bij de zogenaamde Caber, C-A-B-E-R, in Wales. En bij de Gabione. Schabion, ik weet echt niet. Franken. Wat het maar is. Daar worden trouwens ook nog afstammelingen van genoemd. Die vaders zijn van volkeren. Van deze Heber of Geber. Namelijk, die heeft nog weer een zoon die heet Schomer. En daar een zoon van heet Roga. Dan was stammen de Rugini, de Roga, de Rugen. We kennen zelfs nog een Baltisch eiland dat zo heet, Rugen. En Rogaland in Noorwegen, dus allemaal Azer. En een interessant is ook Malchiel. Dat is de laatste zoon die ik noem van Azer. Malchiel. Wie weet, zo heette die man die leek op Vincent van Gogh, denk ik altijd. Hij was een oor kwijt. Peters had hem afgehouden. Die. Malchiel. Ja. God is koning, betekent de naam. Melech El. Malchiel, mijn God is koning. Maar Malchiel heette die man, die zoon van Azer. Van wie stammen de Malchielieten, staat er in de Bijbel. Maar wij kennen ze als de Royal Skites. Dat wil zeggen de koninklijke skieten. De koninklijke. Ze hebben het woord vertaald. De koninklijke skieten. Of in het Grieks heten ze dan de skute basiloi. Maar de skute zijn de skieten. En basiloi wil zeggen koninklijk. He? Ja. Je vindt ze dus toch terug. Nou, dat was Azer. Woonend in een vruchtbaar land en met veel delfstoffen en rijkdom en voorspoed. En ja, het is een beetje in het noorden van Europa hoofdzakelijk, hè. Daar komt het op neer. Nou, wie hadden we nog? Genesis 49. Oh, nu komt Jozef. Nou ja, dat is nogal een verhaal natuurlijk, hè. Er staat, Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. Ik neem aan dat de takken niet aan het wandelen zijn op de muur. Ik heb dat eens gedaan bij Jeruzalem ooit, met mijn broer. Lopen over de muur, helemaal in het rond. Ik weet niet of het helemaal gelukt is toen, ik geloof niet dat het niet kon. Maar je kan over de muren van Jeruzalem lopen, ja. Goed.
Je staat Naftali over. Je staat Naftali over,
naast haar.
Naftali,
Sla ik Naftali over?
21.
Och, dat is maar één zin, sorry. Nee, die moet ik niet overslaan. Naftali is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Hij geeft schone woorden. Hij kan mooi praten. Naftali. Nee, ja, Naftali is een hinde, heet het. Maar Naftali wordt vertaald met mijn worsteling. Naftali is een hinde. Een hinde is een hert. En een hert is in het wapen van de Scandinavische koningen. Hoe dat precies zit met die Scandinavische koningen, dat is te ingewikkeld. Ik denk niet dat het zinnig is om daarop in te gaan. Maar daar heb je Zweden, Noorwegen, Denemarken. En dan, dat zijn die families, dat zijn afsplitsingen van elkaar. Dat is altijd een strijd geweest onderling. En daarna zijn die families weer met elkaar getrouwd enzovoort. Het is wat lastig. In de tijd heeft Napoleon trouwens het hele Zweedse koningshuis weggezet. En daar een Franse graaf. Hoe heet die man? Ik ben zijn naam kwijt. En Franse graaf voor in de plaats gesteld. Die is toen koning geworden over Zweden. Maar of hij of een van zijn nakomelingen is alsnog getrouwd met een afstammeling van het oorspronkelijke Zweedse koningshuis. Zodat het toch weer allemaal recht getrokken is. En het toch weer allemaal, laten we zeggen, qua DNA en genen toch weer een beetje klopt. Zo. Er wordt wat afgerommeld. Hoe heette die graven? Bernadotte. Bernadotte. Ja. Dus eigenlijk zou die familie van zijn achternaam moeten heten Bernadotte. Maar ja, die van ons heet dan Van Amsberg. Dus dat toch? Het wordt toch lastig, dit soort dingen. Maar toch maar. Naftali. Ja, nee, dat is een belangrijke ook nog. Want de aardigheid van Naftali is dat wij tegenkomen de Neftali. de Heftalieten, de Naftalieten, de Naftalietse Huns, Naftalite Huns, en de Eptali, ik wil het nog een keer lezen, maar het is toch elke keer hetzelfde. De Neftali, de Heftalites, de Naftalite Huns, de Eptali. En het aardige, het is namelijk zo dat men de N van Naftali nog wel eens heeft weggehaald, of althans kwijt is geraakt in een inscriptie, en liever niet wil weten dat het om de Naftalieten gaat. Dus ze heten dan bij voorkeur Aftalieten, of Eftalieten, of zoiets, maar het zijn heus de Naftalieten. Die naam is gewoon gebleven, die is nooit weggegaan. En die is dominant in Noorwegen. Waar je ook hebt de Abdali, maar ik hoop dat u dat herkent, hè? De Abdali. Ja. De Jeda, of Jeta, Efta, nou ja. Ze worden ook gerekend tot de zogenaamde Withunnen. Ze worden ook genoemd de Little Gods, dat wil zeggen de kleine goden. Maar goed. Maar die naam is gebleven, speelt ook een belangrijke rol, wel in de migraties van de volkeren. Ze komen van heel ver, vanuit de kant van achter de Kaspische Zee zelfs vandaan. Maar goed, die zoek je maar eens uit. Dan heb je als zonen van Naftali, heb je Jazeel. Jazeelieten heten ze dus in de Bijbel. Die komen van Zeeland in Denemarken. Dat schrijf je met Z-E-A, niet te verwarren met ons Zeepland van Zebulon. Zeeland dus, hè. Zeeland van de Jazeelieten, Jazeel. In Sjaerland, in Sielund, in Sellund. Dat zijn Scandinavische plaatsnamen, hè. Dan hebben we als zonen van Naftali Gunni, of de Gunieten. Nou ja, de Gunni, die staan gewoon in de geschiedenisboeken. Soms met CH aan het begin, soms met een G aan het begin. De Gunni. De Gugerni, Gugerni, Gugerni. Worden in ieder geval geacht invloed gehad hebben op de Bataven, die minstens voor een deel daarvan afstanden. Dus van Naftali. Over de Gunieten hebben wij het. Daarvan stamt ook Egan. Dat wil zeggen, daar komt vanaf een volk dat heet Egan. Inderdaad, in Noorwegen. Volgende zoon van Naftali heet Jezer. Daarvan stammen de Jezerieten. Zegt 1 Kronieke 7. Daarvan stammen de Jassar, ook genoemd de Alans, maar toen maar. De Vrezi, Jezeriten. De Vrezi, die zijn de letters door elkaar gegooid. Maar die zijn via Denemarken naar Brittannië verhuisd. En de laatste zoon van Naftali, Sillem. Van wie stammen de Sillemieten? Sillemieten. Die kennen we als de Silingi. En als naamgever aan het gebied dat we kennen als Silesia. Dat is het grensgebied van Polen. Silesia. Maar we vinden ze ook terug vermengd met de Vandalen. Daarmee ook in Holland en Scandinavië. En voor zover wij kunnen nagaan, stamt vandaar ook de naam Schlesien in Duits. Van Silem, Schlesien. Maar wij noemen dat Schleswijk. Ja. Silesië. Dat was Naftali. Maar zoals gezegd, als je er een land bij moet noemen, dan is het Noorwegen. Maar onderweg zijn, dan is het natuurlijk wel het een en ander aan stammen of clans achtergebleven. En daarvan heb ik een paar die met name genoemd. En daarna inderdaad Jozef. Die wordt voor het laatst bewaard. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Benjamin wordt voor het laatst bewaard. Maar dat was zijn enige volle broer, hè. Is met de tijd? Kan nog. Oké, Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Dan heeft hij ook voldoende voeding, om zo te zeggen. Elk der takken loopt over de muur. En u kunt zich dat voorstellen, dat een vruchtbare tak over de muur hangt. En dus buiten de legerplaats terechtkomt, om zo te zeggen. Zich afzondert. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, staat er. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, dat is zijn kracht, hè. Of dat kunnen ook zijn armen zijn, die kracht, maar dat staat er dan ook. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, steen Israëls. Dit soort uitspraken vind je niet over andere stammen van Israël hier. Namelijk dat zo'n stam rechtstreeks verbonden is met de Heer en het werk des Heren. Dat staat alleen maar hier over Jozef. Waarbij overigens geen onderscheid gemaakt wordt tussen Efraïm en Manasse. Toch? Het is gewoon Jozef. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder, dat gaat over de voortplanting uiteraard, het vermenigvuldigen om zo te zeggen. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde der eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijn er broederen. En dan ga ik meteen naar Deuteronomium 33. Waar dan staat over Jozef in vers 13. Zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. Ik hoop dat u zich nu herinnert wat we net gelezen hebben. Zijn van boven en van beneden, de hemel, de afgrond daaronder enzovoort. Het is hetzelfde. En van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste voortzetting der manen van het voornaamste der oude bergen, eeuwige heuvelen. En van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, precies. En van het uitnemendste der aarde naar volheid en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonde, komen op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Dat is dezelfde uitspraak dus. Op de schedel, op het hoofd van de afgezonderden van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses en zijn hoornen des eenhoorns. Dit vind ik komisch, beslot kan dit niet, hè. Hoornen des eenhoorns. Daar moeten de vertalers toch over gestruikeld zijn. Zodat de vraag nu is, hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? Toch? Staat dat ook al in de Bijbel? Ja hoor. Dat in de Bijbel. Het antwoord is 2, want ze heten Efraïm en Manasse. Toch? Nou ja, dat staat er. De hoornen des eenhoorns met dezelfde zal hij de volken samenstoten tot aan de einde des lands. Deze nu zijn de 10.000 van Efraïm en deze zijn de 1.000 van Manasse. Zodat je nou zeker weet dat eenhoorn een beetje dwaze vertaling is. Het is het Hebreeuwse woord rim. Rim. En dat vertaalt men tegenwoordig ook niet meer met eenhoorn, maar met oeros. En een oeros is een heel groot rund. Dat bestaat niet meer, dat is uitgestorven. Daar heeft David Attenborough ook niks aan kunnen doen. Want die was het toen nog niet. Dus, toen maar. Maar een os, maar van een enorme afmeting. Dat is het. We weten dat die beesten bestaan hebben. En dit was het woord. Dus de hoornen van de oeros. Met de oeros wordt dus Jozef mee vergeleken. Groot en krachtig. En hij heeft twee hoorns waarmee hij zijn klussen klaart. En dat zijn Ephraim en Manasse. Dat is wat er staat. En verder wordt hij aan alle kanten gezegend. U weet langzamerhand dat Ephraim dominant is in Brittannië. Laten we zeggen in Engeland, Brittannië. Hoe groot? Nou, Groot-Brittannië. Hè? Ja. Zoiets. Nee, Brittannië is eigenlijk de naam die gegeven wordt aan een deel van het zuiden van Engeland. Het deel wat oorspronkelijk historisch werd toegewezen aan, of althans geclaimd werd door Brutus. Dat is alleen een stuk in het zuiden. Later is de naam blijven hangen en is overgegaan tot het geheel. En dus spreekt men sindsdien van Groot-Brittannië. En de Schotten zijn daar helemaal niet blij mee, want die willen het niet bij Groot-Brittannië horen. Want die denken dat Groot-Brittannië Engeland is. En daar willen ze niet bij horen. Het is wel gewoon een Groot-Brittannië en Ierland. Ierland is apart gebleven, maar het is natuurlijk ook een eiland. Naast Engeland. Maar Schotland zit aan Engeland vast, dus het is iets lastiger. Hebben u dat nog? Maar het begrip Brittannië of Groot-Brittannië zijn gebrekkige begrippen. Bovendien, de Britten gebruiken de term Groot-Brittannië niet meer. Hebben u dat gemerkt? Vroeger stond er achter op die auto stond er een sticker GB. En nu staat erop UK. Voor United Kingdom. Ja, sinds uit de EG gestapt zijn. Was een goede gelegenheid natuurlijk om dat te doen. Maar het illustreert dat men van de naam Groot-Brittannië af wil. Omdat het vervelend is als je die mensen vraagt: wat does de G stand voor? He? Wat betekent die G bij Groot-Brittannië?
Great
again. Nee, velen weten dat ook helemaal niet, maar goed. Hoezo is Engeland groot? Nee, toe maar. Nee, niet meer, maar het was het wel. En dat is wat hier beschreven wordt. En daarnaast hebben we, hoewel het hier niet apart vermeld wordt, maar in hoofdstuk 48 dus wel, hebben we apart daarvan vermeld Manasse. En dan zeggen we, die is dominant in Amerika. En dan zegt u misschien, maar Amerika is toch niet zo oud, dat land. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Maar u weet toch ook niet hoeveel afstammelingen van Manasse al in 1000 voor Christus. Dat weet u toch niet? Nee. Zijn overgevaren zonder medeneming van zuster Ursula? Hè? Dat weet u toch niet? Nee, dus, dat weet ik ook niet. Nee, dat ze in die dagen overstaken al. Oh ja, al even. Die route, dat was een bekende, zal ik maar zeggen. Of Israëlieten dat gedaan? Ja, zeker wel. Hoeveel en welke? Nee, dat weten wij dus niet. Ja, de bestaan uiteenzettingen, die heb ik niet hoor, geloof ik. Hoewel, ik heb niet een goed overzicht van wat ik echt allemaal heb, maar waarin uiteengezet wordt dat de Amerikaanse indianen van de 10 stammen van Israël zouden afstammen. In elk geval, die Wiesenthal, die dacht dat het idee was van Columbus. En dat Columbus daarom die kant op voer, in de hoop dat hij daar een Israëlitische dan wel Joodse staat zou vinden. Want in 1492, hij vertrok uit Spanje op de dag dat alle Joden uit Spanje vertrokken moesten zijn. Hè? Later uit Portugal ook. Dat hangt niet voor niks met elkaar samen. Volgens Wiesenthal was Columbus een Jood. Maar goed, maar die hadden dus al het idee, 1492, dat aan de overkant een land was waar Israëlieten veilig zouden zijn. En niet vervolgd zouden worden. Dat was het idee eigenlijk. Nou ja. Nee, ze hebben dat inderdaad gedaan, dus ik weet niet hoe dat precies zit. Maar het past goed op elkaar. Het zijn broedervolken, de Britten en de Amerikanen, die aan elkaar verbonden zijn, hoe heet het? Die van elkaar gescheiden zijn door een gemeenschappelijke taal, zeggen ze dan, hè? Spottend. You say either and I say either, zo was hij toch? En hoe dat lied maar luidt, ik vind hem wel mooi, ja. Maar goed, over die twee gaat het. Gezamenlijk zijn ze dominant. En gezamenlijk zijn ze ook de... Nou ja, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet... maar ze zijn de bewaarders van het christendom. Vooral ook omdat ze niet gedomineerd worden door Rome. En naarmate Rome dominant werd... hebben de Britten zich daaraan ontrokken. Dat had natuurlijk ook politieke redenen. Ik geef dat meteen toe, maar daar gaat het me niet om. Wat de redenen daarvan zijn, gaat erom dat gewoon een historisch feit is. Zie? En om de redenen, daar gaat het... Dat is het punt. U weet toch dat de eerste die na Columbus... naar Amerika vertrokken om zich daar te vestigen. Dat waren christenen die op de vlucht waren, min of meer. Althans, die zich wilden onttrekken aan de Moores hier in het oude land, in Europa. Toch? Die van de Mayflower en zo. Dat is de oorsprong geworden van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Het land heeft een religieuze en christelijke... oorsprong, net als Nederland trouwens, maar toen maar. Ja, en het waren voor een belangrijk deel Nederlanders inderdaad, want ze kwamen uit Leiden, hè? Dat was dus voor een deel, toch? Maar met een tussenstop in waar het was, Southampton of Bristol, was het Bristol, weet je dat? Nou ja, meestal is het Bristol namelijk, maar... Daar moeten ze eerst om die landpunt heen varen. Dus, dat weet ik niet meer precies. Maar dat is de oorsprong van Amerika. Daar wordt nu lelijk over gedaan. Ook door christenen. Die willen dat ook het liefst ontkennen. Maar het is wel zo. Zie? En dat verklaart ook waarom hier positieve dingen gezegd worden. En ook over dat de Heer met hen zou zijn. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob hen zou zegenen waar ze ook heen zouden gaan. En die takken over de muur. Hoeveel takken gingen er over de muur? Nou, minstens 2. Ephraim en Manasse. En ze werden afgezonderd, want er staat over Jozef, collectief... De afgezonderde zijn er broederen. Dat historisch betekent dat hij op een eiland is gaan wonen. Dat hij zich heeft afgezonderd. Geïsoleerd. Daar heb je het woord eiland al. Geïsoleerd. Isolde is een eiland. En in het Engels helemaal, hè. Island zeggen we, maar dat betekent een geïsoleerd land. Dat is inderdaad gebeurd. Er zit iets anders aan vast, dat is minstens zo belangrijk. Dat is namelijk dat afgezonderde zijn en broederen... dat hoef je niet historisch te nemen in verband met de migraties van het volk. Ik doe dat wel, hoor, overigens. Maar er zit nog iets anders aan vast. Het woord voor eerstgeboorte, begoer... heeft deze... betekenis in zich, die van afgezonderd worden. Het is namelijk een geïsoleerde positie. Als men tot eerst geborene gesteld wordt, wordt men uit de menigte gehaald, om zo te zeggen, en als zodanig geplaatst. Het staat minstens in een van mijn woordenboeken, want daar ben ik het in tegengekomen. En als je mij vraagt, klopt het ook? Zelfs als Israël, als volk, wordt aangesteld als eerstgeborene onder de volkeren, dan wordt het voor dat doel afgezonderd. Het wordt namelijk gehaald uit Egypte en apart gezet, totaal geïsoleerd in de woestijn. En vervolgens staat dat er ook. Dat hij zegt, ja, ik heb u genomen en ik kan dat doen, want de ganse aarde is mijn, alle volkeren zijn van mij en ik heb jullie daaruit gehaald. En tot mij gebracht, op arendsvleugelen enzovoort. Dat is in een, ja, een bevoorrechte positie. Het is in een positie van grote verantwoordelijkheid, maar het brengt isolatie met zich mee. Wij zeggen dan in het Nederlands, het is eenzaam aan de top. Ja, dat is isolatie, dan kom je alleen te staan. Ik heb dus altijd medelijden met onze koning. Er schijnen veel mensen jaloers op te zijn. Ik heb altijd medelijden met die man. Mede door zijn verschijning ook, hoor ik het. Ik denk dat hij goed geleerd heeft hoe hij zich moet gedragen, maar dat hij in werkelijkheid niet goed weet wat hij met zijn houding aan moet. Want ja, daar staat hij dan wel als koning. Maar wat betekent het eigenlijk? Volgens zijn eigen volk niks. En als je zich niet gedraagt, dan je zal maar zo'n job hebben, zeg. Jongen. Nee, ik vind het echt. Maar het is geïsoleerd. Hij staat er alleen voor. En zo is het maar net. De geïsoleerden zijn er broederen dus. De afgezonderden zijn er broederen. Jozef, daarmee de eerstgeborene, want daar slaat het natuurlijk op. Een bijzondere functie. Hij werd dan ook het hoofd van Israël. Dat wil zeggen van het tienstammenrijk natuurlijk. En bovendien was Efraïm de leidende stam bij de intocht in Canaan, de verovering van het land enzovoorts. Hè? Want het was onder leiding van Jozua uit Efraïm. Nou ja, en over Jozef en Manasse en Efraïm hebben we het al gehad, specifiek naar aanleiding van Genesis 48. Over Efraïm die zou worden een volle menigte van volkeren. En de tweevoudige betekenis daarvan. Aan de ene kant het Britse gemene best, om het dus zo te noemen. En de andere kant de volheid van volkeren uit Romeinen hoofdstuk 11. Namelijk de gemeente. En dan houden we in deze opzomming alleen nog over Benjamin. Oh nee, ik moet nog vermelden waar ze gebleven zijn. Hè? Wat specifiek, want ik zei het is dominant in Brittannië. Maar wij komen ze ook nog wel tegen. Want in de eerste plaats hebben wij Manasse, de oudste zoon van Jozef. De naam van Jozef komen we trouwens tegen bij de zogenaamde Aspasi-schite. De Aspasi, u herkent de naam Jozef misschien niet, maar het is hem echt. Aspasi, dat is die eerste A een J is, dan is het de J van Jozef. En de S wist u al, en de P, ja, dat is de F, de P, de Aspasi. Aspasi schieten. We kennen ook de Isab met een P. Dat is helemaal de naam van Jozef. Zeg maar de J of I en de S en de F of P. De Isab. En daarna krijgen we Manasse. Nou, we kennen de Massageten. Een redelijk bekende stam. De Massageten. Als ze nog familie zijn van de Maasai in Kenia, dat denk ik niet. Maar De massa geten. De massa. Dan krijgen we als zoon van Manasse, zonen van Manasse, krijgen wij Machir. Ja, die komen we terug in de Mercian, Machir. De Mercian Saxons. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen. De Mercische Saxons. Ik weet het niet. Nou ja, dan wordt het gewoon een van die oude koninkrijken in Engeland, in Brittannië, was dat van Mercia. Het koninkrijk Mercia. Eigenlijk het hele gebied tussen de Noordzee en Wales was Mercia. Maar dat is een verbastering van de naam Machir. Wij kennen ook de Amirgian, Amirgian schieten. Amirgian, maar u hoort waarschijnlijk aan de klank. Amirgian hoort die Machir. Maar voor je het weet, heb je uitgesproken Amir. Nou? Amerika. Ja. O, zei iemand, maar dat kan niet, want de naam Amerika komt van, is afgeleid van, hoe weet je ook weer, Amerika en de Vespucci. Dan zeg ik, ja, maar waar heeft hij dan zijn naam vandaan? Dat is geen bewijs, zegt niks. Machir, dat is de oudste, de eerstgeborene onder, dus van Manasse, dat is die kant dus. We kennen daarvan trouwens ook nog de Chorasmi. Maar de naam Amerika schijnt daar vandaan te komen. Van hem stamt dan weer, van Machir stamt dan weer Gilead. Anders, nog anders. Machir was getrouwd met Maaga. Maar we kennen een volk dat zo heet. Machetegi. Maata. Maaga. Maar daaruit werd geboren Gilead. Daarvan stammen dus de Gileaditen. Maar wij kennen de Giladon in Noord-Wales. Wij kennen de Galadi, dan wel de Galate in Frankrijk. Want de Galaten, de Galliërs, hebben de naam primair te danken aan Gilead, waar immers de halve stam van Manasse woonde. En een gebied is niet voor niks. Of die zoon is niet voor niks Gilead genoemd. Het land heette nog officieel al zo sinds Jacob en Laban, weet u nog. Die steenhoop die ze oprichtte, die zei tot een getuige tussen u en mij. Dat is Gilead, de hoop des getuigen of van het getuigenis. Maar niettemin, Machir noemde zijn oudste zoon zo, Gilead. Daarvan stammen dus de Galati, de Galaten. Zij waren ook de eerste die weggevoerd werden van de Israëlieten door de Assyriërs. Die hebben eerst Gilead veroverd, het overjordaanse, en het volk weggevoerd. En die naam is beklijfd, dat wil zeggen Gileaditen, Galaten. En daarvan stamt weer de Griekse versie Keltoi. Kelten. Maar dat is hetzelfde. Dat zijn gewoon Galaten. Dat is bekend hoor, wat ik nu zeg. Kelten zijn Galaten en andersom. Maar ze heten zo. Galadi, Galate. Maar je hebt ook iets in Schotland dat heet Caledonia. Caledonia, Caledonia. Maar dat lied kent u waarschijnlijk niet. Maar goed. Maar de Caledonii was ook een clan of een stam. Maar je vindt, dat is een verbastering van de naam Gilead. De G van Gilead. Je maakt er een zachte G van G. En daarna wordt hij vanzelf vader Caledonia. Vooral als je het met geweld moet uitspreken, als een ontploffing, maak je hem hard. Caledonia. Zin? en in Noord-Wales Gilden, Galedon. Goed, van Gilead stammen dan weer Gazari. Dat wil zeggen, die van Izer heette Gazari. Die letters wisselen soms, maar toen maar. Daarvan stamt een Helek. Vinden we Zwitserland terug. Asriel, van wie stammen de Asrielieten? Dat zijn de Izari, die vinden we in Engeland, in Surrey. Izari. Surrey, Asriel. Dan heb je natuurlijk Sechem, de Sechemieten. Van wie stammen de Sicambri, of Sigamri, of de Skimbi, of hoe je dat maar uitspreekt. En dan had hij nog een zoon, Hefer. Van wie stammen de Heferieten volgens de Bijbel? Maar we kennen de Heferingas. Heferingas. Als stam, als volk. En de Hevering. Met een wat meer Engelse variant op de naam. Dat is oostelijk van Londen. Hevering. En daar waren dan ook weer zonen van die Hefer, die heette Zelafejad en Moachia en Noah. Die namen kennen we ook als van de stam van Dan. Die dochters weet je nog van Zelafejad en zo. Maar je vindt ze hier terug onder Manasse, diezelfde namen. Waar wij Noah vinden we terug in Noaris aan de Donrivier. En in Neuri en Nervi. Dan heb je nog zoon Hogin. Nee, Hogia, sorry. Oh, sorry, ik kan het niet goed lezen hoor. Hochla is het, Hochla. Daarvan kennen we de Gochilarch. Dat is Frankische leidersfamilie. We kennen Milka. Maar die gaat ook als de Royal Skits, dat wil zeggen de koninklijke skieten, Milka, want Milka komt van Melech. En dan ben je weer bij de koning, hè? Eventueel bij de koningin. En dan bij Peres raak je enigszins verdwaald, maar van Manasse stammen we dus ook Friezen af, die nog zo heten naar de stamvader Peres, want we zijn van de zonen van Manasse. Maar je vindt Peres ook als in de familie van Juda, dat weet u, hè? Dus ja, het is dezelfde naam. Maar toen maar. Dan was het allemaal Friezen in allerlei vorm. Dan hebben we de nakomelingen van Efraïm. Die had een zoon, die heette Sutela. Van wie stammen de Sutela? Hieten. Maar Sutela had een zoon die heette Eran. En die kennen wij, want er komt de naam Iran vandaan. Iranieten. En daarna het woord Ariër. Maar ja, dat is. Het is al bijna mei. Dus ik kan dat nou niet meer uitleggen. Daar krijg ik te veel last mee. Met die stammenleer. Want een Ariër, dat worden wij blanke Europeanen geacht te zijn. Vooral van Duitse bloed. En dan worden we Ariër te zijn, maar de naam Ariër komt echt van Iran. Want ja, ze wisten toch wel dat wij Caucasiërs zijn en van over de Caucasus komen. En dan ben je dus in Iran, hè. Ja, doe maar. Iran, Iranieten, Iran. Van hem stammen ook. Van Efraïm stamt ook Becher. De Becherieten. Die is leuk, want het is verwant natuurlijk aan gewoon aan Bechur. Aan dus aan het eerstgeboorterecht als zodanig. En voor zover wij weten stammen vandaar de Bactriërs. Die hun naam ook aan een land gegeven hebben. Bactriën. Bactria. Is dat Bulgarije? Zoals het Roemenië, ik kan het nooit, die landen daarachter aan de Zwarte Zee, dat weet ik nooit helemaal precies hoe dat zit. Maar toen man, Bactria, Becher. En dan hebben we natuurlijk Tahan, dat is de derde zoon van Efraïm. Van hem stammen de Tahanieten, de Tahat, maar dat is geworden tot de Teutonen. Teutonarii. En Teutonen, die zijn Duits. Teutonen zijn van Duitse bloed, want als je Duits bent, ben je een Teuton. Daar komt het woord vandaan. Dutch. Heb je dat nog? Ja. U begrijpt dat die volkeren door elkaar zijn gaan lopen. En de volgende vraag is natuurlijk voor het huiswerk. Hoeveel heb ik er nou genoemd? Het is het antwoord, veel is voldoende. Het is zonde dat ik er een paar avonden over doe. Maar ik heb me echt afgevraagd, zal ik het weer doen? Zal ik het niet doen? Want ik vind het geen prettige bezigheid. Maar ik denk, ik doe het toch maar. Want ja, kijk, als de helft niet klopt, oké, dan heb je altijd de andere helft nog. Zelfs als drie kwart niet klopt, dan heb je nog altijd een kwart. Het is maar dat de Bijbel die namen noemt van die volkeren en van die afstammelingen. Ik heb ze wel eens geteld, kleinzonen van Jacob zijn er 70. Precies. Ik heb er 3 keer geteld, toen ben ik ermee opgehouden, want ik vond het wel leuk. Maar ik heb ze niet genummerd, geloof ik. Of heb ik ze wel genummerd? Nee, hier niet in ieder geval. Nee. Maar 70, maar en vele daarvan kun je toch op een of andere wijze wel redelijk goed terugvinden. Het is alleen een hele klus. En of het belangrijk is, ja, daar ga ik ook niet over. Maar er wordt hier iets vermeld over die stammen van Israël en hun toekomst, met name in de dagen waarin wij nu leven. En daar gaat het maar om. Dan hebben we natuurlijk nog 1 overgelaten, dat is Benjamin. Die moeten dan ook nog maar even doorheen. Dat is... Benjamin is een wolfstater, geloof ik. Is hij nou een blok? Oh nee, hier ligt er een. Dat is hem ook niet. Dit is hem. Benjamin, letterlijk vertaald, zoon van mijn rechterhand. Maar ik heb u geloof ik wel eens verteld... dat men het ook vertaalt als zoon van mijn laatste dagen. Dat zit er maar in dat Benjamin... dat geschreven wordt met een noen aan het eind. Het had eigenlijk dan moeten zijn Benjamin. Dan zijn het dagen... Maar als er de en noem staat aan het eind, betekent dat het het einde van het verhaal is, binnen 50. En dan wordt het laatste dagen. Maar als je er niks aan doet, niks van deze dingen, maar gewoon het woord zoals het gespeld is, dan is het zoon van mijn rechterhand. Dus toch iets krachtigs zit er dan aan. Maar van hem staat, Benjamin zal... als een wolf verscheuren. Dat u niet denkt dat er staat Benjamin zal een wolf verscheuren. Het idee is namelijk dat Benjamin een wolf is. Want het is wel het aardige jongste broertje en nakomertje. Maar het is er eentje. Desmorgens zal hij roof eten en desavonds zal hij buit uitdelen. En dat was het dan. Al deze stammen van Israël zijn 12. Ik weet uit mijn hoofd niet zo gauw wat Mozes ervan gezegd heeft. Van Benjamin. Juda, Levi, Benjamin. Vers 12 van Deuteronomium 33. Van Benjamin zeide hij, de beminde des heren, hij zal zeker bij hem wonen, hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. Dat is verbazend positief, toch? Alleen in Genesis 49 is het negatief. Namelijk, hij is een wolf. De aardigheid is dat de vikingen in het algemeen de wolf gebruikt hebben als hun kenmerk, als hun logo. Bekend van de vikingschepen, hoe heet die dingen? En dan aan de boeg hebben ze dan de wolvenkop. Of voor op de, hoe heet dat? Op de plecht. Op de voorplecht. De wolvenkop. De wolf dus. Veroverend enzovoorts. Dat heeft hij ook inderdaad gedaan. En Benjamin mag dan de laatste geweest zijn en de kleinste. En hij wordt ook altijd zo genoemd, de kleinste. Dat hebben we allemaal besproken enzovoorts. Niettemin had hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zonen. Is te genevig. 2, 4, 6, 8, 10 heb ik er. Namelijk in de eerste plaats Bela. Maar dat is ook met een alef aan het eind, Bela. Dat zijn de Belaïten, maar het is dus gewoon Belg. De Belage, de Belgen. En als je het via een andere taal laat lopen, dan krijg je dus de Walen. Want dat is hetzelfde. De B is de W. En aan het eind, ja, die Ayin, ja, die verdwijnt soms helemaal. Soms wordt die hard. Bij Belg is die hard. En bij de Walen is die helemaal verdwenen. Wij hebben hem trouwens in het plat Nederlands vervangen door een S. We spreken over de Bels. Zie? Het is een letter die hangt erachter, maar daar hoef je niks van aan te trekken. Bela. Belaïten. Belgen. De Walen. Wales. Maar dat vinden ze in Wales niet leuk. Om te zeggen ze nee, wij zijn Cymru. Zijn wij. We zijn niet. Maar Wales. Daar vind je ze ook terug. En de zonen. Een zoon van Bela is Ard. Van wie stammen de Ardieten, zegt de Bijbel. En die kennen we dus als de Arduene die hun naam gegeven hebben weer aan de Ardennen. De stand van Ard. Je herkent hem meteen. Je hebt daar trouwens ook de Somme rivier. Speelde ook een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog. De Somme rivier, maar die rivier heette vroeger Samara. Dan ben je toch aardig in de buurt van Samaria. Die man. Hier heb je trouwens ook de stad Samarbriva. Samarbriva. Alleen dat noemen we tegenwoordig Amiens. Maar ik noem de oude naam maar even. Want ja, dat hoort hierbij. En een broer van Ard, dus dat is een kleinzoon van Benjamin, heette Naaman, van wie stammen de Naamanieten. En die kennen we als de Namnetes en in de naam Normandië. En als de Noormannen. En natuurlijk in de plaatsnaam Namen. En dan ben je nog steeds in de Ardennen. Dan heeft Benjamin een zoon Becher. Die is lastig omdat ook Efraïm een zoon had die zo heette. Dus ja, de gedachte is dikwijls dat die twee zich dus met elkaar vermengd hebben omdat ze dezelfde naam droegen. Maar ja, ik vind het wel een goedkope oplossing, maar misschien vonden zij dat ook. Dus, hè? Kan toch? Ja. Dan was er een zoon Asbel, van wie stammen de Asbelieten? Die ken ik niet, zelfs vandaag niet, hoewel het Aswoensdag is. Maar, hè? Dan was er een zoon Gera, die kom ik ook verder niet tegen. Dan is er ook hier een zoon Naaman, maar die hadden, er was ook een kleinzoon Naaman. Dus waar je die naam ook terugvindt, stamt in ieder geval van Benjamin. Of het nou die zoon was, of zijn neefje, of het neefje, of zijn oom, dat maakt niks uit, hè. Dan hebben we Echi, ook genoemd Ahiram in de Bijbel. Echi, Achi, Ahiram, Ahiramieten, maar die naam kom ik ook verder niet tegen. De naam van Ros overigens wel, zoon van Benjamin, Ros. Want die naam zit in mijn volgeslacht ook nog. Dat stamt, die is terechtgekomen in de Schotse hooglanden. En als je in Nederland de naam Ros tegenkomt, de achternaam met de groet aan Bart, maar die hoort hij toch niet. De naam Ros is een Schotse naam, die is in Nederland terechtgekomen door de Schotse brigades die hier in staatse dienst waren. Waren dus militairen. Goed, Ros, Schotse Hooglanden. Dat is een clan, Ros, met zijn eigen, hoe heet dat ook alweer, met die eigen sterren en strepen. Ja, zoiets, ja. Kaftan, hè? Kaftan. Ja. Dan heb je de Muppim. Ik weet ook niet waarom die lui zo genoemd zijn geworden, maar de kleine zoon van Benjamin, Muppim, maar van hem stammen de Sefufam, dan wel de Sefufamieten, of de Sufamieten. Ik weet niet, hij heeft twee verschillende namen. Dus ja, dat maakt het lastig. Maar voor zover we weten, van Muppim stammen de Menapi, dat is een Belgische stam, waarvan je een tak terugvindt in Zuidoost-Ierland. En ook nog een tak in Bretagne, dat is dus Noord-Frankrijk nog. Die zijn weer teruggekomen namelijk. Hè. In Bretagne wonen Britten, maar die zijn vanuit Bretagne naar de Wal, naar het continent weer verhuisd. En zijn de naamgevers aan Bretagne. En niet andersom. Goed. En Muppim had een broer die heette Huppim. En het is echt waar, het staat in de Bijbel. En hij wordt ook genoemd Hufam. In de verschillende schriftgedeelten heeft hij verschillende naam. Hufam, Hupim en Hufam. Ja, dat komt op hetzelfde neer. De P verandert in een F, maar vooruit maar. Hufam, Hufamieten. En daarvan stamt de clan met de naam Heath. H-E-A-T-H, Heath. In Saxisch, Engeland. En dan was er nog een zoon Art. Maar ja, er wordt ook een Art genoemd als zoon van Bela. Hetzelfde verhaal weer als van Naaman. Art en Naaman worden beide genoemd als zonen van Benjamin. Maar ze worden ook genoemd, diezelfde namen, als kleinzonen van Benjamin. Of ze echt dubbel zijn geweest, dat weet ik niet. Want er zijn constructies te bedenken dat het toch dezelfde personen zijn. En dat ze als wezen of iets anders, of omdat ze niet deugden, werden gedetacheerd bij hun oudste oom. Dat kan allemaal gebeuren, ja. Andere keer leg ik u dat verder uit. Nou ja. Overigens, in Deuteronomium 33... vinden we eveneens 12 stammen van Israël, maar daar worden de stam van Simeon niet genoemd. Die is daar van het toneel verdwenen. Dat komt aardig overeen trouwens. Nou ja, dat op een bepaalde manier van denken komt het overeen met wat met Simeon gebeurd is, want die is al tamelijk vroeg uit de geschiedenis van Israël verdwenen, uit de Bijbelse geschiedenis van Israël namelijk. Maar daarom vinden we hem wel terug in de ongewijde geschiedenis, maar ik heb het daarover gehad met u, dus ik noem dat verder ook niet. En meer hebben we niet van dit soort profetieën. Er zijn er dus twee. Soms lijnrecht met elkaar in tegenstelling, naar het lijkt. En soms ben ik toch geneigd om enig gehoor te geven aan de redenering. Profetie in de Bijbel hebben wij niet gekregen om de toekomst te voorzeggen, maar om die toekomst te herkennen als die aanbreekt. Ik heb het altijd een smoes gevonden om je niet in de profetie te hoeven verdiepen. Ik heb me er dus ook nooit ook maar iets van aangetrokken. Maar voor een deel is dat natuurlijk wel zo. Zo staat het ook in de Bijbel. Als het straks gebeurt, zegt de Heer, dan zul je weten dat ik het gezegd heb. En dat het dus vervulling is van mijn beloften, dan wel van mijn profetisch woord. Dat je niet denkt dat het allemaal maar vanzelf gegaan is. En zo is het natuurlijk ook. En voor de rest, ja, ik begrijp dat als je dit moet gaan uitzoeken, dan begrijpt u toch dat dat een monnikenbaan is of zo.
Een heidenskarwei.
En daarna zeggen, het is trouwens academisch werk en dat betekent dat je er niks aan hebt. Hè? Dat weet je ook, hè? Dat staat ook in je woordenboek. Ja, je kunt dat doen, maar je hebt er in de praktijk eigenlijk niks aan. Maar wat je erin vindt, is precies wat ik zeg. Je vindt dat de geschiedenis niet geheel onbekend is. En dat in ieder geval een deel van die namen in de loop van de geschiedenis bewaard zijn geworden. En daar gaat het maar om. Zie? En hoe dat in de toekomst zal blijken, ach ja, dat weet ik ook niet. Hoe dat zit met vermenging van stammen en families. Hoe dat zit met genetische aangelegenheden en met DNA en al dat soort dingen. Ik weet niet of de Heer zich daar iets van aantrekt. Ik weet alleen dat in de Bijbel vermeld wordt dat er komen mensen terug uit de Babylonische ballingschap en ze claimen van Levi af te stammen en ze claimen dus het priesterambt. En ik geloof dat er bij Ezra is. Dat lees ik niet alle dagen. En dat de slotsom is van het verhaal dat als ze het niet weten, dan weten ze het niet. Dan houdt het daarop. En dan blijft het onbekend totdat er een priester staat met Urim en Tumim. Ja. Dat betekent gewoon totdat de Heer komt. En die weet het dan wel van wie het afstamt. Ja. En met welke rechten men te maken heeft. En daar hebben we volkomen vrede mee, want wie wij zijn maakt ook niet uit. Hè. Waar het om gaat is dat wij kinderen God zijn geworden door geloof. Maar wel degelijk dat wij zijn toegevoegd aan een volk dat zijn positie ontleent aan de belofte Gods aan Jozef. En meer specifiek aan Efraïm. En dat is wel, vind ik wel genoeg ook eigenlijk. We hebben het er nog over, maar niet meer vanavond. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw kinderen geworden zijn. Niet op grond van enige erfelijke aanleg of erfelijk recht, maar simpelweg uit geloof. Wij danken u daarom dat u tot ons gesproken hebt, dat wij gehoor mochten geven aan dat evangelie van Christus, de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat we zijn toegevoegd aan een gemeente die u zich bouwt. En u doet dat op grond van uw beloften die u niet teruggenomen hebt. Die beloften aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Wij danken u daarom te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En we bevelen ons dus ook aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.